Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
De energietransitie verandert razendsnel. En de manier waarop we wonen en werken gaat daar natuurlijk ook erg in mee. Maar hoe richt je als bedrijf je organisatie en techniek zo in dat je klaar bent voor de toekomst? Bij Veenstra werken dagelijks duizenden monteurs en specialisten aan installaties die een cruciale rol spelen in onze huizen en gebouwen. Van verwarming, van ventilatie tot slimme techniek en duurzame oplossingen. De vraag is vandaag, hoe houdt Veenstra grip op de operatie en tegelijk focus op innovatie? Ik ga hierover in gesprek vandaag met productmanager Jan Liefting en innovatiemanagers Ronald Pilo. Ik hoop dat ik goed uitspreek. En Philip Velleman van Veenstra.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Even met Ronald. Ronald, ja. Zeg ik het goed of niet?
Ja, pilot mag je gewoon zeggen. Gewoon op zijn Nederlands. Helemaal makkelijk.
Pilot, heel goed. Hey, van harte welkom allemaal. We gaan het hebben over een energietransitie. En ik heb eigenlijk geleerd van jullie dat we leven in de derde transitie alweer.
Ja, dat klopt. Heel veel veranderd, hè. Maar als je teruggaat in de tijd, dan... Veenstra, wij zijn een van de installateurs, maar er zijn natuurlijk vele in Nederland.
Ja.
Wij zijn opgericht ergens, ik dacht 1947. En 12 jaar later werd de gasbel ontdekt. En toen zijn we in Nederland en masse natuurlijk begonnen met het gasnet uit te rollen. We zijn op gas gaan koken. We zijn gaan verwarmen op gas. Dus de kolen gingen eruit. Weer een tranche later hebben we in Nederland de HR-ketel bedacht, hè, met z'n allen. Een manier om eigenlijk die verwarmingsketel...
Is dat eigenlijk iets wat echt een typisch Nederlands product is?
Ja, zeker. Dat is een absoluut Nederlands product. Jan, ik denk dat jij dat misschien veel beter kan vertellen.
Ja, zeker een Nederlands product. We moeten niet vergeten dat we in Nederland best een hele innovatieve verwarmingsindustrie hebben.
Ja, want ik bedoel, kijk je even naar opa's en oma's. Hè? Onze opa's en oma's. Die hadden de verwarming van het huis. Werd gewoon gedaan met steenkool.
Klopt. Maar goed, op een gegeven moment heeft de overheid bedacht na de gasbel van... Wij moeten op het gas, zeg maar. Niet van het gas af, maar op het gas. En is een vrij korte tijdspanne zijn al die huizen eigenlijk omgebouwd naar aardgas. En toen zijn ook de eerste cv-ketels de woning ingekomen. Je ging koken op gas, je ging verwarmen op gas. En in Nederland hebben we dus een hele innovatieve verwarmingsindustrie. Die nu eigenlijk al die partijen zijn overgenomen door internationale bedrijven. Maar die hebben ook de HR-ketel, is een Nederlandse uitvinding bijvoorbeeld. En die HR-ketel zorgt ervoor dat je heel efficiënt nog met gas omgaat, zeg maar.
Ja, en nou, die derde transitie, daar zitten we nu in. En dat gaat richting warmtepomp.
Ja, die derde transitie is wat mij betreft echt een richting elektrificatie gaan we. Dus we gaan stoppen, we gaan verminderen met gas.
Van het gas af, toch?
Meer met elektriciteit doen, inderdaad.
Ja. Ik zag overigens daar wel een onderzoek. En dat is wel een onderzoek van een paar jaar oud. 2023, want het geeft al aan dat steeds meer Nederlands, 34% in 2022 naar 41% in 2023, zijn ervan overtuigd dat Nederland binnen 30 jaar aardgasvrij is. Klopt dat nog steeds?
Ik denk dat de doelstelling...
Is het percentage weer verhoogd?
Volgens mij is het de doelstelling van de overheid om in 2050 van het aardgas af te zijn. Ik wil niet zeggen dat er geen gas meer is, maar er is in ieder geval geen aardgas meer wat we uit de grond halen en verbranden. Ja.
Die eerste transitie, die ging natuurlijk een stuk sneller eigenlijk. Hè? Van cv-ketel, van steenkool naar cv-ketel. Weet jullie wat de periode is dat dit plaatsvond?
Volgens mij is dat in een periode van een paar jaar is dat gerealiseerd toen.
En een enorm gasnetwerk is er aangelegd in Nederland. Alle huizen aangesloten op een gasnetwerk.
Ja. Maar ja, dat was wel helemaal centraal aangestuurd. Hè? Dat was gewoon de overheid die langskomt om het te regelen voor je, zeg maar.
Ja. Dus dat was, ja. Deze uitzending gaan we toch kijken of we hier en daar wat de parallellen kunnen trekken met hoe de transitie eigenlijk nu wordt vormgegeven ook. En ja, hoe jullie daar ook mee omgaan. Maar even terug naar 1947. Een Fries bedrijf eigenlijk, volgens mij.
Ja, Sneek. Daar is het ontstaan. Dus dat is natuurlijk langzaam, dat zoiets begint lokaal, langzaam steeds groter. En uiteindelijk tot waar we nu staan, een landelijk werkende organisatie met ruim 800 collega's elke dag op de weg.
Wie we nog niet gehoord hebben is Filip.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Jij bent ook innovatiemanager.
Klopt.
En de vraag is natuurlijk, want misschien moeten we even de verdeling bespreken. Jan, jij bent productmanager. Je houdt dus in de gaten wat voor aanbod er is, toch?
Ja, dus mijn rol is om producten te selecteren, prijzen te maken, afspraken te maken en te zorgen dat we de producten ook kunnen verkopen, installeren en onderhouden.
En dan Ronald en Filip, jullie zijn beide innovatiemanagers. Ja. Filip, jij aan de klantzijde.
Ja, ik kijk meer naar de klantzijde. Hè. Wat wil die klant nou? Waar kunnen we de klant mee helpen? En dat gaat, we hebben techniek. Maar die techniek moet je ook nog een keer bij die klant onderbrengen. Dus ik kijk vooral naar, oké, welke stappen moeten we nemen om die klant mee te nemen. Ook dat hij die techniek gaat absorberen en accepteren. Dus dat is meer mijn kant.
Kijk je daarbij ook naar de rol van eventueel overheid? En dan heb ik het met name op subsidies. Want toch is dat wel duidelijk dat de consument een zetje nodig heeft.
Ja, zeker. Kijk, subsidies helpen natuurlijk enorm daarbij. Heeft ook natuurlijk altijd wel weer nadelen. Maar is wel een belangrijk argument om bepaalde kosten te verlagen voor die consument. Dus wij adviseren dan ook vaak. Vaak zijn er regionale subsidies, landelijke subsidies of gemeentelijke subsidies. Maak daar vooral gebruik van. Want daarmee kan je dus grote investeringen mee bekostigen.
Ja, het voorbeeld is daarvan de zonnepanelen. Daar gaan we straks wellicht nog even over hebben. Want ja, die kwamen massaal op. Ja. Gaan nu toch verhalen dat het is ingestort?
Hij is zeker ingestort. Het is minder geworden. Ja. Maar de verwachting is dat dat nog altijd heel slim is om te gaan doen. Hè. We zien ook wel weer dat het weer wat gaat stijgen. Dat komt natuurlijk door die solderingsregeling die eraf valt. De onzekerheid ook door de overheid. Maar wij zeggen nog altijd, het is heel erg slim om te investeren in zonnepanelen.
Dan Ronald, jij zit meer aan de technische kant.
Ja, dat klopt.
Dus op het moment dat de apparaten, hè, bij wijze van spreken, achter de voordeur worden geïnstalleerd en daar blijkt toch het een en ander mee aan de hand te zijn, dan sta jij op de voorste rij?
Nou, dat niet. Dat doen meestal de monteurs. Hè. Die zijn
in de zin van het volgen van de ontwikkeling.
Ja, wat wij heel erg doen, er komen heel veel nieuwe technieken op de markt. En uiteindelijk zijn er een paar aspecten belangrijk. Hè. Eén daarvan is veiligheid. Hè. Want we proberen in de huizen heel veel dingen te stoppen. Hoe doe je dat nou op een goede en een veilige manier? Zowel voor de consument als voor degene die het installeert en onderhoudt. Dat is een hele belangrijke. We hebben natuurlijk een beperkte capaciteit. Dus we kijken ook heel erg naar hoe kan ik iets nou efficiënt krijgen. Hè? En we kijken naar datgene wat we nu in de huizen brengen. Is dat ook toekomstvast? Hè? Creëert dat opties naar de toekomst toe?
Nou, we hebben gelukkig meer dan tijd genoeg om hierover te praten. Dat gaan we straks ook doen. Maar Let's Talk Business is natuurlijk het programma waar we het ook hebben over de ontstaansgeschiedenis van bedrijven. We hebben daar net al heel wat over gehoord. Maar van 10 bij wijze van spreken naar 800 monteurs, dat gebeurt niet zomaar. Wat is het geheim achter Veenstra?
Dat zijn we denk ik allemaal gezamenlijk. Dat is heel raar. Het is natuurlijk een bedrijf waar mensen zich thuis voelen. Waar mensen binnenkomen van verschillende niveaus en worden opgeleid. En het is echt dat gevoel van saamhorigheid. Je merkt ook dat het on the road again, het muziekje wat we in onze reclame hebben. Ja, dat wordt gedragen door de monteurs en door de mensen die monteurs ondersteunen.
En de klanten die vinden dat fantastisch. Want onze monteurs, dat zijn eigenlijk, dat is de asset. Hè?
Dat zijn jullie ambassadeurs natuurlijk.
Ja. De waardering daarvoor is heel groot. Wij zijn heel klantgericht en vooral die monteurs. Die zijn ervoor om problemen op te lossen, vragen te beantwoorden. En dat zie je gewoon terug in de reacties van onze consumenten, van onze klanten.
Wat zien jullie het verschil eigenlijk tussen, hè? Jullie zijn echt een landelijke organisatie. Dat betekent ook dat je toch bepaalde betrouwbaarheid uitstraalt. Maar je hebt ook heel veel installatiebedrijven in steden die lokaal opereren. Dat is natuurlijk wel een verschil. Jullie hebben veel meer slagkracht.
Ja, dat klopt. Inderdaad. Hè. We hebben meer slagkracht. We hebben natuurlijk een bekende naam. En we zijn natuurlijk altijd bereikbaar. Dat scheelt natuurlijk ook heel erg. En dat vinden consumenten heel erg fijn. Hè? 24/7 bereikbaarheid als je een probleem hebt. En dat kan soms een lokale installateur niet. Dus dat zou dat kan een keuze zijn voor een klant om juist bij Veenstra te gaan.
Ja. Te komen. En die groei, hè, hoe kan die zo snel bij jullie dan zijn ontstaan? Of snel, je hebt het over decennia inmiddels, maar waar wijd je dat aan?
Het is een combinatie. Het is natuurlijk een deel is acquisitie. Er zijn een aantal andere bedrijven opgegaan in de
Veenstra. Juist, duidelijk, ja, precies.
Weet je, dat gebeurt. En tegelijkertijd zie je dat je op een gegeven moment voor monteurs een aantrekkelijke naam hebt, waardoor mensen graag willen werken. En dat zit in goede spullen, goede opleidingen, goede werkomgeving. En daar zijn natuurlijk mijn collega's van Haier heel druk mee bezig. Die sturen daar elke dag op. Er worden heel veel dingen voor de monteurs en voor de collega's op kantoor. Worden elke keer uitgevraagd. Goh, is het naar wens? Kan er iets beter? Wat kunnen we verbeteren? Dus ja, ik denk dat aandacht is misschien wel de juiste bewoording daarvoor.
Merken jullie ook iets van toch een vacatureoverschot ook? In de zin van dat er zoveel vacatures openstaan dat je je eigenlijk maar continu op verjaardag roept van nou kom erbij.
Dat is ook altijd technische mensen zeg maar. Dus ja. Mensen die met een ander willen werken, dat kunnen wij opleiden.
Ja.
We doen heel veel zijinstromers. Dus mensen die niet uit onze branche komen, maar wel het vak in willen. Die helpen daarbij. En er komen sowieso te weinig mensen nog van de technische opleiding af. Hè? Vroeger had je nog de LTS, die bestaat volgens mij al niet meer echt.
Nee.
Dat is een probleem. Dat speelt in de hele branche. En dat is wel een issue, want die techniek die gaat maar door, zeg maar. Tot steeds
ingewikkeld. Jan, jij werkt ook veel samen met ROVC, toch? Met het lokale opleidings.
Ja, wij werken zeker met ROVC. Dat hangt weer een beetje ook samen met die elektrificering, hè, waar we naartoe gaan als bedrijf. We komen uit de installatietechniek, dat is water en dat is gas. En dan gaat naar elektra. En wat je ziet is dat een groot deel van onze populatie heeft een hele goede installatietechnische achtergrond, maar wat minder de elektrotechniek.
Ja.
En daar hebben we eigenlijk een project voor opgestart om die mensen te helpen om wat meer te kunnen doen met elektrotechniek en daar ook de certificaten voor te halen.
Kan je daar een soort parallel trekken bij de auto-industrie ook? Eigenlijk waar hetzelfde gebeurt als het ware van fossiel naar elektrisch.
Ja, ik denk dat die ook voor een enorm grote verandering staan. Niet alleen de auto-industrie, maar ook de garages, et cetera. Dat is natuurlijk... Dat is heel iets anders elektrotechniek dan...
Dat is voor ons ook onze uitdaging natuurlijk. En ik vind het vergelijk wel grappig dat je maakt. En
we gaan er zo meteen echt veel verder en dieper op induiken. Leuk dat jullie er zijn.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, met vandaag in de studio Jan Lieftink, Ronald Pilot en Philip Velleman van Veenstra. En we gaan het hier hebben vandaag over de derde energietransitie. We hadden het net al eventjes over steenkolen. Ja, ik ben altijd wel gefascineerd als kind geweest. Die steenkolenmijnen die je dan kan bezoeken in de Zuid-Limburg musea. Dat je eigenlijk niet meer kan voorstellen wat voor impact dat toen had. Toen die mijnen gesloten werden. Dat had natuurlijk te maken met die gasbel die op verschillende plaatsen in noorden van Nederland gevonden werd. Nu gaan we naar die derde transitie. En ik heb toch even de vraag aan Jan, want jij bent productmanager.
Zeker, ja.
Wanneer hebben jullie gedacht van nou dit is iets waar we de komende jaren ons volledig op moeten gaan focussen, want dit gaat gebeuren. Was dat zeg maar tijdens de eerste aardbeving in Groningen van nou dat gas is eindig of was het ervoor al?
Nou ik denk, ik werk 10 jaar bij Veenstra, maar ik denk dat we al ruim 8 jaar of langer al bezig zijn met nieuwe verwarmingstechnieken. Het is ook de markt moet meezitten, de overheid moet meezitten, weet je. Het zijn een aantal factoren die moeten samenkomen. Het besef moet zijn dat we naar iets anders moeten met z'n allen. En dan begint het te draaien. Maar in de voorbereiding zijn we eigenlijk al een aantal jaren bezig met nieuwe verduurzamingstechnieken. Ja.
En dan weet je wat er is. Wat er is aan nieuwe ontwikkeling. Maar dan zie je natuurlijk ook, dat moet dan in de markt gezet worden. Daar ben jij met name mee bezig, Philip.
Ja, dat klopt.
En voordat het dan geadapteerd wordt door de consument, ben je echt wel jaren bezig. Verder.
Ja. Ja.
Hoe lang zijn jullie daar nu mee bezig?
Ik denk nu een jaar of, kijk ook even mijn collega's aan, 6 jaar, 7 jaar.
Ja, die orde grootte.
Ja. En we zijn natuurlijk ooit begonnen met zonnepanelen. Dat hebben we al opgepikt in 2012. Toen ging die markt ontwikkelde. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die wij hebben gezet naar die energietransitie. En later zijn er langzaam producten bijgekomen.
Ja, de overheid heeft natuurlijk geholpen met subsidies.
Ja.
Maar dat is bij, denk elke productontwikkeling, elke transitie zo, dat er altijd wel dingen gebeuren die ervoor zorgen dat mensen toch een bepaalde perceptie ontwikkelen. Zoals zonnepanelen die brand veroorzaken.
Ja.
Dat soort dingen. Zijn we dat stadium voorbij?
Nou, die perceptie over veiligheid. We hebben natuurlijk wel een aantal, wij in ieder geval, eisen ten aanzien van de installatie van zonnepanelen en de kwaliteit van zonnepanelen. Ja, zeker in de eerste periode was het natuurlijk een uitermate cowboymarkt. Heb ik ook meegemaakt. Hè.
Ja, die wildgroei eigenlijk wildgroei van bedrijven.
En
ja.
Er werden zonnepanelen geïmporteerd. Nou, je wilt het niet weten. En de kwaliteit van de installatie. Dat is er wel uit, want er is ook wel een shake-out geweest in de markt. Hè. Dat helpt. Dus over het algemeen kan ik nu wel zeggen dat de installatiekwaliteit en de kwaliteit van de zonnepanelen in Nederland wel oké zijn. Wat natuurlijk wel bijzonder is dat we nu alweer naar een vervangingsmarkt gaan. En wat ook weer een interessante ontwikkeling is.
En dan zie je dat mensen denken van nou prima, ik wek mijn eigen energie op. Ik heb dan nog een accu staan in huis. Kan ik ook nog wat mee? En dan heb je bepaalde regelingen, de salderingsregeling. Ja. Dat was wel een soort van deksel op de neus, toch? Voor veel
jazeker. Dat
consumenten.
Dat heeft niet geholpen in de verkoop van zonnepanelen. Alleen wij zeggen nog steeds, zonnepanelen zijn best interessant. Maar zorg er dan voor, als die saldering wegvalt, dat je meer gebruik maakt van je opwek. Je eigen opwek. Nou, daar gaan mijn collega's zo meteen vast iets meer over vertellen. Over de technologieën. De thuisbatterij, de zonnestroomboiler. Maar je kan ook zelf wat doen. Hè? Bekende verhaaltjes. Zet die wasmachine aan op het moment dat er veel opwek is. Allemaal dat soort dingen. Uiteindelijk weten we met elkaar. Weet je, we moeten met elkaar besparen. Energie. En of het nou net congestie is, milieu. We moeten wat. Ja, en daar helpen zonnepanelen zeker nog steeds mee. En je kan er veel meer mee doen. Hè? Dus eigen opwek gebruiken, dat zeggen wij ook.
Maar is dat een beetje de lijn van het verhaal waar je in zit? Dat er nu steeds betere batterijen beschikbaar komen. Waardoor je ook die energie binnenshuis kan houden.
Ja, zeker. Maar daar kan Ronald wat meer over vertellen. Je zit meer in die techniek van de thuisbatterij. Ronald, kan je daar een...
Ja, en dan ga ik misschien heel provocerend zeggen dat voor heel veel mensen de thuisbatterij helemaal geen goede oplossing is. Weet je, het is wel de Pavlov-reactie, hè? Want we zien natuurlijk, je noemde net Ron, salderingsregeling valt weg, was een hele mooie regeling. Nou, we zien klanten best heftig reageren.
Maar het is ook best wel lastig uit te leggen, denk ik, voor een consument. We hebben het overal over netcongestie. Dan kan je een steentje bijdragen als consument en dan wordt dat min of meer afgestraft. Even als consument te benaderen.
Nou, het wordt niet afgestraft, hè, want je hebt het over salderingsregeling, ja. Neem ik aan. Hè. Nee, kijk, wat je nu natuurlijk ziet is, we hebben een extreme groei doorgemaakt van de zonnepanelen. Philips zei net, voor mij 1980 of zo, toen is dat een beetje gestart. Inmiddels zijn er 3 miljoen woningen in Nederland met zonnepanelen. Dat heb ik gisteravond nog even op zitten zoeken. Wij zijn het land de hoogste dichtheid zonnepanelen per inwoner heeft. En dat op zich is natuurlijk een fantastische prestatie. Hè, want duurzame energie.
We zitten niet eens in Zuid-Europa, hè?
Nee, alleen nu gaat het voor problemen leveren. En het is natuurlijk vanuit de overheid ook een belastingvraagstuk. Dus die salderingsregeling gaat weg. En nu zien we klanten, ja, wat moet ik nou? En dan is de basisreactie, doe mij maar een batterij van 20 kilowattuur. Terwijl eigenlijk zou de reactie moeten zijn van, hoe ziet mijn energiestroming in mijn woning er nou eigenlijk uit? En dus dat is ook waar wij met heel veel klanten de dialoog over aangaan. Van nou, je wil iets met die overtollige zonnestroom. Die is niet waardeloos, hè? Daar kan je hele slimme dingen mee doen. Maar begin nou wel met snappen, wat gebeurt er in je woning?
Ja, jij zegt met klanten, hoe pakken jullie dat aan? Want die communicatie is natuurlijk super belangrijk, zeker in elke transitie, wat voor markt je het dan over hebt, ook maakt niet uit.
Het begint met het eerlijke verhaal vertellen. En dat eerlijke verhaal is dat je ook zelf kleine maatregelen kan nemen om bijvoorbeeld energie te besparen, als we het daarover hebben. Dus met andere woorden, begin klein en begin niet meteen groot. En dan heb ik het over, hè, het bekende verhaal, sommige mensen die nemen meteen een warmtepomp, maar hebben hun huis niet geïsoleerd. Eigenlijk wat wij zeggen is, probeer nou eerst te besparen, ga dan duurzaam opwekken En uiteindelijk ga je proberen om wat je niet duurzaam kan op te wekken. En dan hebben we het over fossiele energie. Proberen zo efficiënt mogelijk in te zetten. En dat is eigenlijk het eerlijke verhaal. Dus ga niet meteen grootschalig investeren in warmtepompen. Maar begin klein. En klein betekent ook je gedrag aanpassen. En gedrag is altijd lastig. Maar hele kleine maatregelen helpen al. Bijvoorbeeld, denk heel even. En dat hebben we allemaal gezien tijdens de energiecrisis. Het kan dus wel verwarming lager zetten. Minder douchen. We hebben toen in die energiecrisis, dan praat ik over de Oekraïne-oorlog.
Ja, 2022.
Zagen we opeens een vermindering van het gasgebruik van 25%. Dat is puur gedrag, hè? Van mensen. Nou, daar, als je daar al mee begint, dat helpt al. En dan bespaar je niet, hè, dat is niet alleen CO2-reductie. Het helpt niet alleen netcongestie, maar het helpt ook je rekening.
Ja. Als we gewoon het wonen in Nederland even een beetje uitsplitten, dan heb je natuurlijk mensen met een koopwoning. Dat is met name jullie klanten zijn dat. Dan heb je de VVE's.
Ja.
Daar kan je wel willen verduurzamen, maar dan ben je toch afhankelijk van hoe de VVE naar kijkt. Nou goed, in dit geval spreek ik namens mezelf. En dan heb je nog te maken met gewoon sociale huur.
Ja.
Dat valt ook binnen jullie portfolio, toch?
In het kader van, wij verzorgen heel veel huurwoningen van woningcorporaties. Ja. Ja, dat is altijd natuurlijk wat lastiger, omdat er een partij tussen zit. Maar ook huurders kunnen dus maatregelen nemen. Wat ik net zeg, hè, kleine maatregelen om energie te besparen. Het bekende verhaal, toch strips, minder douchen. Wat ook goed is om te weten, dat in veel gemeentes zijn er energiecoaches. Daar kunnen huurders gebruik van maken. Die energiecoaches kunnen langskomen en die kunnen je ook helpen om te verduurzamen. Dus dat kan ook nogmaals met kleine maatregelen. We moeten niet altijd denken van, hé, je moet die grote investeringen doen. Maar begin gewoon klein.
Ja, maar eigenlijk, als ik het zo goed begrijp, is toch eerst te beginnen met van, ja, waar ontsnapt die warmte?
Klopt.
Isoleren, toch?
Ja, isoleren. Dat nou, als je dus even kijkt, hè, in die stappen, gedrag en dan isoleren.
Dus we gaan een hele duidelijke stappenplan nu uitzetten hier.
Ja, want het is isoleren. Dat is echt absoluut een no-regret maatregel. Of een maatregel die altijd werkt. En dan hebben we het over isolatie. Vloer, spouw, hè, de muur, dak, glas. Daar begint het eigenlijk mee. Dat is eigenlijk de volgende stap als je het hebt spaart op gedrag. Begin dan met isoleren.
Nu is er natuurlijk ook al jarenlang sprake van de ISDE-regeling.
Mm-hmm.
Is dat iets wat jullie ook meenemen in advies naar consumenten?
Jazeker. Wat ik net al zei, van er zijn verschillende subsidiemogelijkheden of financieringsmogelijkheden. Dat laten we en dat vertellen we ook aan de klant. Ga er op zoek naar. Nou is het wel zo dat het regionaal verschillend kan zijn. En je hebt landelijk, maar ook gemeentelijke of provinciale. Dus het altijd even uitzoekwerk. Maar ga er naar kijken. Want er zijn echt wel veel maatregelen. Zelf toevallig heb ik net mijn glas vervangen. Nou, daar is een subsidiepotje voor. Die heb ik aangeboord. En dan scheelt toch wel weer in het bedrag.
Ja. De consument ertoe bewegen gaat vaak toch wel van hoeveel moet ik investeren als consument?
Jazeker.
Dat is toch eigenlijk altijd linksom rechtsom de beweegreden om dingen niet te doen?
Klopt. Investeren is een ding. Het kan ook zijn dat jouw huis minder geschikt is, hè, om een investering te doen. Denk heel even aan een middenwoning met een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Is gewoon lastiger dan dat je in een hoekwoning wordt. Met bijvoorbeeld de buitenunit in de tuin en geluidsoverlast. Dus het is enerzijds is het inderdaad, hè, die kosten, hè, de investering die mensen moeten doen. Maar anderzijds is het ook soms de mogelijkheden of de onmogelijkheden. Elk huis is anders, hè? En elk gezin is anders en elk budget is anders. Dus het is niet een one-off. Het is tailor-made.
Nou kan ik me ook voorstellen dat wij Nederlanders, tenminste algemeen, we zijn wel creatief, toch?
Mm-hmm.
Dus we proberen ook op een andere manier ons huis te verwarmen. Als we niet willen overstappen meteen naar een warmtepomp. Hé, die airco die verwarmt ook.
Zeker.
Dat is een mooie oplossing. Is dat iets wat je veel ziet gebeuren op dit moment?
We zien dat nog niet veel gebeuren. Maar inderdaad, er zijn mensen die dat doen. En dat werkt ook. Dus als je huis daarvoor geschikt is. En je hebt overal warmtepomp-units hangen. In je slaapkamer, in je woonkamer. Dan kan je daar prima je huis mee verwarmen. Wat je dan toch wel moet regelen, is dat je warm tapwater krijgt. Hè? Want een cv-ketel maakt ook warm water voor je bad en voor je douche en voor je keuken. Maar ook daar zien we fabrikanten dat die met oplossingen komen, waar je dus ook de airco units kan koppelen met een warm watervat. Dus die innovatie zien we zeker ook. En daar gaan we ook in mee, zeg maar. Dus wij bieden ook een airco product aan. Nadeel van airco verwarming is wel dat je dan te maken hebt met stroming van lucht in je woning. En dus dat kan toch klachten geven. Er kan wat nadeel aan zijn. Maar het is zeker mogelijk. En airco is een uitstekende efficiënte verwarmer.
Ja, mag ik aanvullen daar? Want ik zie ook heel veel klanten die dat gewoon als een soort hybride oplossing gebruiken. Dus de cv-ketel op 18 graden zetten. En dan s'avonds even 2 uurtjes de huiskamer verwarmen met de airco. Is dat een denkrichting die er wel de goede kant op is?
Ja, je ziet heel veel verschillende oplossingen. Je hebt ook mensen met nog een houtkachel die je op hout stoken en de cv er ook bij doen. Ja, het is nou een hele mix van oplossingen.
Want dat hebben we inderdaad ook iets. Hè? Sinds die energiecrisis heb ik echt mensen gehoord die gingen weer naar de bouwmarkt sprokkelhout halen. Kachel ging weer aan.
Ja, dat is ook niet goedkoop trouwens volgens mij, dat hout. Maar je moet kunnen opslaan en zo. Maar dat klopt, het mag ook niet overal volgens mij vanwege fijnstof en dat soort dingen. Uiteindelijk is dat niet de oplossing, denk ik, nee. Maar dat gebeurt.
Dat is ook wel weer, het is weer een beetje geland. Wat dat betreft zijn we ook ondersteund door de overheid. Maar hoe nu verder? Want we weten uiteindelijk moeten we van het gas af. En niet alle huizen zijn, nieuwbouwwijk is makkelijk, daar kan je van scratch af aan ontwerpen beginnen. Zie je daar overigens ook nog verschillende manieren van hoe het aangevlogen wordt? Grote projecten?
Ja, bij nieuwbouw is eigenlijk de warmtepomp wel redelijk de standaard oplossing. Hè? Of de woonwijk moet op stadsverwarming gaan gebeuren. Maar als je zegt van ja, hoe nu verder? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat daar ook de gemeente wel een belangrijke rol gaat pakken in het kader van de energietransitie. Ik zie nu mijn eigen gemeente dat ze warmteplannen aan het maken zijn. En dat betekent eigenlijk dat we woonwijken gaan aanwijzen en gaan zeggen van nou ja, wij zien die woonwijk, zien wij deze oplossing. En wat ik dan woon is dat dan warmtepompoplossing. En wij stellen ook voor om in 2040 aan de gaskraan dicht te draaien. Die mogelijkheid hebben ze blijkbaar ook. En dan zie je wel dat mensen gaan denken, want die overheid is wel heel erg belangrijk. Ik ben zelf energiecoach geweest, ik zit nog in een energiecoöperatie. Maar ik weet toen de overheid opeens maatregelen had dat ze verplichten dat je een warmtepomp moest kopen. En dat was nog vorig jaar, was dat nog ter sprake. Ja, daar worden mensen toch wel nerveus van, zeg maar. Dat is er nu vanaf dan, zeg maar. Maar ik denk die overheid moet je niet onderschatten. En ik denk die gewoon een richtinggevende rol.
Die zijn belangrijk, maar dan hebben we het over de energieopwekkers van deze wereld. Dat is natuurlijk ook een enorme markt. Ik heb ooit te gast geweest en heb een reportage gemaakt over het Zonnecollectief in Amsterdam. Ik weet niet of het nog bestaat, maar dat is echt 10 jaar geleden. Daar kwam als voorbeeld de arena uit, de Johan Cruijff Arena, waar heel veel zonnepanelen liggen. Daar liggen batterijen bij. Alle energie die eigenlijk niet voor die arena bestemd is, kan naar omliggende bebouwing. Maar ik kan me voorstellen dat dat een enorme concurrent is voor die energieopwekkers. Dat dat ook een krachtenveld is waar je mee te maken hebt.
Nou ja, wat er gaat veranderen zijn natuurlijk die energiewetten ook. Hè. Dus je krijgt straks mensen die zich in een coöperatievorm gaan organiseren. En hè, mijn PV-opwek ga ik aan jou dan verkopen, zeg maar. En dat lijkt allemaal fair-fetch, maar dat staat recht wel aan te komen. En ik zie ook verschillende coöperaties die aan nadenken zijn in dat soort modellen. En ook met batterijen en et cetera.
Maar er spelen enorm veel belangen waar je als consument eigenlijk niet echt weet van hebt.
Nee, en het wordt ook niet eenvoudiger op allemaal. Het is niet dat klopt.
Nee, je kan het wel eenvoudig maken voor jezelf.
Zoals?
Nou, ik vergelijk dat heel veel dingen doen we gewoon in het hier en nu heel ad hoc. Hè. Van, ik krijg een folder in de bus. Van regelmatig zelfs. Ik moet een batterij. Nou, hoe kan een batterij? Ja, laat ik dat doen. Ja of nee? Kost zoveel €1000. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen plan. Wat ga ik de komende jaren doen? En waar wij heel druk mee bezig zijn, is ook met klanten veel meer aan de hand nemen. Van goh, ga nou eens even 4-5 jaar vooruit denken. Wat ga je doen in die woning? En combineer dat. We hadden het net over het wegvallen van de salderingsregeling. Ja. Met oplossingen die je daarvoor kan bedenken. En een heel concreet voorbeeld. En dat is een fout die ik zelf gemaakt heb. Ik heb mijn huis all-electric gemaakt. Warmtepomp aangesloten. Ik heb een redelijk nieuwbouwhuis. En nu wil ik een laadpaal. En dan had ik bedacht, goh, als ik de tuinman had gevraagd om voor €50 een mantelbuis te trekken. Had ik die nu zo kunnen plaatsen. Nu moet ik mijn hele terras er weer uithalen.
Een mantelbuis moet je misschien even.
Ja, uitleggen. Gewoon heel simpel. Een buis door je tuin waar je later heel makkelijk een kabel erin kan.
Oké, dat noemen ze een mantelbuis. Ja, ja. Nou goed.
Weet je, dus dat zijn van de dingen van. Ik had eigenlijk 3 jaar geleden wel kunnen bedenken dat ik ooit een elektrische auto zou krijgen. Dus had ik die voorbereidingen kunnen treffen. Ja. Dus ik zit heel vaak met klanten van wat is eigenlijk het plan voor de komende 3, 4, 5 jaar? En ga dan met hele kleine stapjes. Die zetten. Dus in die zin kan je het eenvoudig maken door die complexiteit voor jezelf gewoon te beperken.
Ja. En dat is ook heel
mijn ervaring is wel dat ik zie dat mensen daar best wel mee struikelen. Die vinden het gewoon complex.
Ja, die vinden het heel erg complex. Dus ja. We moeten ze echt aan de hand nemen.
Ja.
Maar het is wat Ronald zegt, echt wel de wat je moet doen. Een plan maken. Plan langer termijn.
Nu heb je, in jouw geval, heb je te maken met een nieuwbouwwoning. Maar we hebben natuurlijk ook veel oude binnensteden. Dat is een hele andere aanpak. Dat vraagt iets heel anders. En wellicht beginnen met, dat gaat over enorm veel geld om je huis daar duurzaam te krijgen. Wat voor adviezen brengen jullie op dit moment uit?
Ja, mijn advies is altijd om te beginnen met weten wat je situatie nu is. En dat klinkt raar, maar 2 jaar geleden ging ik voor het eerst weer eens een keer naar de sportschool. En dan word je niet meteen op een apparaat gezet, weet je. Maar dan beginnen we met een testje van, goh Ronald, hoe staat je conditie ervoor? En dan vervolgens krijg je de vraag, wat wil je gaan doen? Hè? Wil je de marathon van Amsterdam gaan lopen of wil je gewoon een beetje fit worden? En daar wordt het plannetje op gemaakt. Dus ik adviseer altijd klanten, koop gewoon zo'n metertje in meterkast. P1 dongel heet dat dan in termen. Er zijn er heel veel van. En dan heb je gewoon na 2, 3 maanden heb je inzicht, wat gebeurt er in mijn woning? Hoeveel gas verbruik ik? Hoeveel verbruik ik om te douchen? Hoeveel elektra verbruik ik? Hoeveel verbruik ik in de nacht? En dan kan je je plannetje gaan maken. En dan heb je inderdaad, zeker in oudere steden, te maken met beperkingen. Hè? Heel vaak heb je, je mag geen dubbel glas plaatsen. Of je kan geen warmtepomp plaatsen vanwege het geluid. Ja, dan vallen er gewoon een aantal opties af. Maar je hebt in ieder geval heel scherp in kaart wat wil ik gaan doen en wat is de situatie nu. En ik geloof heel erg dat als je niet weet wat die situatie nu is, dan kan je oplossingen gaan kopen. Kan je heel veel geld gaan geven aan Veenstra, maar uiteindelijk ga je teleurgesteld worden. Dus en dat is wat wij dan, je vroeg hoe pakken wij dat aan met klanten? Ja, inzicht geven, uitleg.
Ja, en meten is weten.
Dat is feit. Dan is de ontwikkeling van het aantal producten is ook, denk ik wel, in een soort van sneltreinvaart gekomen, toch?
Ja, klopt. Dus waar we voorheen 50 verschillende cv-ketens verkochten, hebben we nu echt ook een heel portfolio aan airco's en warmtepompen, et cetera. Dus dat zie je eigenlijk elke maand zie je dat weer uitbreiden. En je ziet ook dat die fabrikanten steeds verder gaan met het verbeteren en versnellen van hun productontwikkeling. Dus dat proberen we ook bij te houden inderdaad.
En hoe zorg je er dan voor dat het advies wat je bij wijze van spreken in 2024 gegeven hebt in 2025 nog relevant is? Met in gedachte alle nieuwe producten die in die maanden ontstaan zijn.
Ja, ik denk dat een advies wat je in 2024 verzint, dat is wat Ronald zegt, iets voor de langere termijn, zeg maar. Dus dat gaat meer over je woning en je energie, huishouding en je gedrag. En wat je bij die producten ziet, is dat ze beter worden, dat ze stiller worden, dat ze efficiënter worden, maar nog steeds diezelfde vragen kunnen invullen. Dus dat is wat ik zie.
We gaan zo verder praten. We gaan ook kijken naar de toekomst. We moeten naar 2050, dat moeten we allemaal. Maar dan gaan we van het gas af. Hoe gaan we dat met z'n allen bereiken?
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Vandaag Veenstra hier in de studio. Jan Liefdink, Ronald Pilot en Philip Velleman. En ja, we hebben het over die energietransitie. De derde transitie waar we mee te maken hebben. Ja, dat heb ik dan eigenlijk gewoon deze week geleerd van jullie. Die derde transitie die gaat dus over van het gas af naar elektra. We hebben het al eventjes gehad over hoe jullie consumenten eigenlijk voorlichten, informeren. En dat is volgens mij is dat een verhaal wat al jaren speelt. Maar wat heel langzaam gaat dat. Want het begint als eerste natuurlijk bij, ja, wat kost me dat? Dat is logisch eigenlijk, toch?
Ja. Ja.
Maar wat nu als er toch ook vanuit de overheid gekeken wordt naar aanleggen van stadsverwarming en dat soort dingen. Hoe volgen jullie dat?
Dat is echt een dossier wat minder in mijn aandachtsgebied ligt. Ik weet, maar dat weet denk ik iedereen, dat een complexe materie is. Er komen heel veel belangen bij kijken. De ambities waren groot. En wat je ziet gebeuren is dat het heel erg lastig is om dat te realiseren. En dat heeft natuurlijk met en de publieke opinie te maken. Dat heeft ook met politiek te maken en de willingness om te investeren. Dat is mijn Dat is mijn beeld daarvan.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je aan de zijlijn dat toch wel volgt. Want bedoel, als ik nu over een paar jaar bij wijze van spreken in een oudere woning, ik zeg er even bij, ga wonen, die koop ik. Dan hebben we nu een gasnetwerk liggen. Daar gaan natuurlijk stemmen op dat dat wellicht wordt getransformeerd naar waterstofnetwerk. Dat is nog allemaal ver weg. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als consument dat toch wel nauwlettend in de gaten houdt. Want ja, wat moet ik dan doen? En wanneer heb ik dan het product wat ik dan op dat moment van tevoren aangeschaft heb, heb ik die dan al terugverdiend? Of in ieder geval zo goedkoop mogelijk geïnvesteerd?
Dat denk ik wel. Je moet er wel naar kijken. Ook naar stadsverwarming. Hè? Want wat je ook ziet is dat de overheid is subsidiebeleid bijvoorbeeld straks geen subsidie meer gaat geven voor een warmtepomp als ze weten dat jij in een gebied woont waar stadswarmte komt. Dus het is wel goed om voordat je grote investeringen maakt even te informeren bij je gemeente van joh, wat zijn nou de plannen? En wat dat mee te nemen in je overwegingen.
Hoe ga je als Veenstra om met die innovaties? Want dat zijn echte innovaties voor lange termijn. Maar die moet je wel volgen natuurlijk.
Ja, dan kijken wij toch wat meer naar welke aspecten van die innovaties vinden achter de voordeur plaats. En als je het hebt over stadswarmte. Wij doen natuurlijk heel veel onderhoud aan de afleversets en de afgiftesystemen. Ga je in zo'n wijk naar een lage temperatuur stadswarmtenet. Dat heeft consequenties voor hoe je intern je installatie opbouwt. Hè? Dus daar kijken we heel erg naar. Ook daar zijn die ontwikkelingen, die fabrikanten zijn daar heel druk mee bezig. Maar dat betekent wel dat onze rol daar heel sterk beperkt is tot achter de voordeur. Wat betekent dat voor de bewoner?
Maar goed, dat betekent wel dat je voor die bewoner wel de juiste adviezen kan geven. En dat wellicht misschien wel een belangrijke rol wordt in de toekomst.
Ja, zeker. Maar ik denk dat ik daar aansluit bij wat Jan zegt. Weet je, we kijken natuurlijk van richting de klant. Van waar kan je nou je informatie ophalen, hè? Er zijn regionale energiestrategieën. Hè? Elke gemeente heeft per wijk een plan wat ze moeten opleveren van hoe gaan we die energie.
Maar hoe bekend is dat?
Nog te weinig. En wat wij dan doen, daar hebben we ons magazine voor. Weet je wel? Ons zorgeloos wonen magazine. Dus dat proberen we af en toe eens een artikel wat helemaal niks met de cv-ketel te maken heeft in te zetten. Waarbij we juist dit soort dingen onder het voetlicht. Eigenlijk een beetje de nudging. Hè? Gewoon van god, maak mensen nieuwsgierig. Zodat ze op onderzoek uitgaan. Ga naar je lokale energiecorporatie. Ga daar eens een avond koffie drinken en hoor wat ze te bieden hebben.
Wat lastig in deze is dat die regionale plannen heel sterk verschillen per gemeente en provincie. Dus het is niet een eenduidig plaatje over heel Nederland heen.
En waar wijd je dat aan? Kan je daar een vinger op leggen?
Dat heeft heel erg te maken, denk ik, met politiek. En keuzes die de politiek moet maken. En het lastige keuzes zijn. En dat zie je gewoon terug.
Maar ook aanvullend gewoon de fysieke opbouw van een stad. Hè? Weet je, als jij een heel dichtbevolkte stad hebt met huizen uit 1900 die dicht op elkaar staan. Ja, dan zal je zien dat groen gas waarschijnlijk een van de denkrichtingen is in die transitieplannen. Heb je een wijk met heel veel nieuwbouw. Dan zal je zien dat een warmtenet misschien wel de denkrichting is. Dus het is altijd een combinatie van politieke voorkeur. Financiële plaatjes. Het is ook allemaal doorgerekend door heel veel instituten. En gewoon de fysieke beperking van een woning. En we hebben ook nog de netbeheerder erachter.
Hoor ik ook alweer eigenlijk hybride oplossingen.
Ja, want kijk, we hebben het wel over, we moeten van het gas af in 2050. Maar misschien nog steeds toch gas na 2050.
Dan is
het
biogas dan?
Ja, precies. Dat zelfgemaakt gas, of ja. Biogas. Of inderdaad gemixt met waterstof. En wat je ziet is dat de fabrikanten daar ook al op inspelen. En Deventer heeft een groot waterstoflaboratorium geopend in Deventer recent. Voor de Bosch Groep, die is een onderdeel van de Bosch Groep. Uh-huh. Eigenlijk alle cv-ketels die op de markt komen, die kunnen al gemengd omgaan met gemengd waterstof. En de waterstofketels zijn er ook al. Alleen ik denk wat je nu ziet is dat de waterstofroute met name nu wel richting industrie en zwaar transport gaat. Het is wat stil geworden rondom waterstof, maar... Ik denk niet dat we in 2050 echt van gas als zodanig af zijn. En dan is het logisch inderdaad om toch hybride toe te passen voor sommige woningen. Dat wordt ook wel door de overheid meegenomen in hun PBL-rapporten. Waarin ze toch zien dat grote hoeveelheden woningen gewoon op een hybride gaan draaien.
Even terug naar, we hadden het net over woningcorporaties. We hebben het over VVE's gehad. Mm-hmm. Dat duurt ook allemaal langer dan dat je zou willen, bij wijze van spreken. Want je bent met heel veel meningen bij elkaar. Maar goed, die zonnepanelen. Daar zou je van zeggen, dat zijn nu 3 miljoen woningen.
Ja, klopt.
De vaart is er een beetje uit.
We zien dat het inderdaad afgenomen is. Ja, na de hele sterke groei in de energiecrisis. Hè, zie je nu dat die markt redelijk tot stilstand is gekomen. Ja. Dat klopt.
Maar dan kom ik toch weer op het verhaal wat ik vertelde over dat zonnecollectief. Daar was het idee van, nou, stel je hebt in een wijk een bouwmarkt met enorm veel oppervlakte. Leg dat vol. Leg dat vol en profiteer er elkaar van. Zien jullie dat soort projecten wel weer opkomen?
Nou, er is nog steeds in netto een groei. En ook in de forecast van de RVO zien we nog steeds dat we netto gewoon groeien in zonneproductie. Alleen wat je nu ziet, wij zitten ook in wat meer in het consumentendomein. Dat voor de consument heel erg de vraag is met de terugleverkosten van de energieleveranciers. Met het wegvallen van de saldering. Moet ik nou nog wel investeren in zonnepanelen? En daarvoor zijn wij natuurlijk de innovatietak. Dan zie je dat ook de fabrikanten van die zonnepanelen, die zitten absoluut niet stil. Hè? Er zijn hele slimme systemen nu op de markt waarbij je gewoon je export kan limiteren, waarbij je tapwater kan maken, waarbij het naar je slimme laadpaal kan sturen als je een elektrische auto hebt. Die volgt dan precies wat je zonnepanelen doen. Dus er is heel veel mogelijk.
Ja, maar want je hebt het ook over consumenten, er is veel mogelijk. Maar ik kan me ook voorstellen als je die consumenten benadert als collectief, of bij wijze van spreken mede-initiatiefnemer bent van zo'n collectief, dat dat heel interessant kan zijn.
Ook om
die missie richting 2050 te voltooien met elkaar.
En dat gaat ook gebeuren. Je ziet ook gewoon dat burgers zich organiseren. Maar een ander technisch aspect waar we ook mee te maken hebben is natuurlijk die netcongestie. Hè? We hebben natuurlijk niet een netwerk wat alles toelaat. We zullen ook moeten kijken van wat past wel, wat past niet. En dat is ook de struikel waar de netbeheerders een beetje mee zitten. Maar je ziet zeker dat mensen denken van, ik kan investeren in een zonnepark en ik kan stroom opwekken. Waarom kan ik die stroom niet zelf kopen of aan mijn buren leveren? En de regelgeving maakt dat straks mogelijk. Maar dat betekent ook wel dat de installaties die achter de voordeur komen, die in de meterkast komen, die worden steeds complexer. Want je moet dan met elkaar gaan lopen uitrekenen van wat gaan we elkaar betalen? Hoe gaan we dat regelen? Wat gaan we naar en uitzetten?
Ja, plus ruimte is ook een schaars goed in Nederland, hè? Dus zonneparken in een weiland of zon op daken die al bestaan, is natuurlijk een hele andere benaderingswijze.
Ja, toch zijn die ambities best groot als je die restplannen mag geloven.
Dat klopt, ja.
Dus, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. Nog niet helemaal. Maar goed, ik ben wel benieuwd. We gaan toch een beetje richting de toekomst. Dat doen we eigenlijk al. Maar waar zien jullie het uiteindelijk naartoe gaan? De conclusie is natuurlijk wel, dat weten we al langer, het is een hybride oplossing wat het gaat worden, toch?
Ja,
Philip?
Ja, zeker. Ik volg daar Jan heel erg in. Het wordt een hybride oplossing. En ik denk ook niet, wat Jan terecht zegt, dat we vanaf 2050 gasloos zijn. We hebben denk ik alles nodig om daar te komen. Maar gasloos zou het zeker niet worden.
Maar goed, als het om biogas gaat.
Nee, maar dat
is het prima,
ja,
toch?
Nee, dan weet je, dat is dan de oplossing. Biogas, maar niet meer de fossiele gas. Hè, daar heb ik het echt over.
Yep.
Maar het wordt een hybride oplossing.
Ja, en voor onze installateur wordt het dus veel complexer, omdat we met veel meer verschillende systemen straks te maken
zeker
krijgen. Die moeten installeren, onderhouden. En
ja, voor ons wordt het echt een uitdaging. Ja. En dat betekent ook heel veel voor onze mensen in het veld. Die zullen ook een ander profiel moeten gaan krijgen om die complexiteit op te lossen. Aan de andere kant zijn de fabrikanten bezig om ook apparatuur of installaties simpeler of eenvoudiger te maken, zodat ze beter en makkelijker zijn te installeren of te onderhouden. Er ligt ook een hele grote verantwoordelijkheid bij de fabrikanten. Dat we hebben alles nodig.
Nu hebben jullie zo'n 800 monteurs op de weg. Dus ik denk ook voor fabrikanten een belangrijke speler in Nederland. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. Dus je kan daar natuurlijk in de dialoog best wel wat invloed uitoefenen, toch?
Ja,
zeker. En dat doen we ook.
Doen we ook, zeker.
We werken ook samen met fabrikanten in een TDI 500 programma. En dan gaat het met name om van hoe kunnen we het met elkaar efficiënter doen en slimmer doen. En dat we meer kunnen doen met minder mensen. Want dat is wel het probleem. We hebben echt wel, om die hele transitie te kunnen doen, hebben we echt heel veel handjes nodig. Afhankelijk van hoe snel we willen natuurlijk met z'n allen.
Ja.
Dus daar wordt zeker over gesproken. En ook fabrikanten luisteren ook naar ons als we zeggen van pas dit en dit aan. Want ik verkoop een warmtepomp eerder als mijn monteur zegt dat het te goed is, omdat hij hem fijn vindt om hem te installeren en te onderhouden. Als het een ingewikkeld ding is, dan zegt de monteur van nou laat maar zitten en dan wordt hij ook niet verkocht.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat een monteur veel meer voorlichting moet kunnen geven dan verleden. Zie het maar even als de IT'er die op zolder zat. Die moet nu ook communicatief vaardig veel beter voor de dag komen. Hoe is dat bij jullie?
Klopt. Want die monteur wordt gezien als de expert. Dus daar komen ook de vragen terecht. Dus wij helpen ook die monteurs in dat gesprek of in die dialoog met middelen. Zodat die klant ook een eerlijk advies kan geven. Want die monteur die staat daar met die consument. En is eerst aanspreekpunt. En die moet ook dat verhaal kunnen vertellen. En ook het eerlijke verhaal.
Hoe werkt dat eigenlijk met nieuwe producten met certificeringen? Want dat geeft ook een bepaalde betrouwbaarheid weer, kan ik me voorstellen, voor consumenten.
Ja, voor sommige producten, bij warmtepompen heb je certificering nodig als bedrijf en als persoon. Dus dat regel, als Veenstra regelen wij dat natuurlijk allemaal. Wil je nog nu aan gasketels werken, heb je ook certificaten nodig. En de producten zelf moeten ook gecertificeerd zijn. Dus je mag niet zomaar in Nederland een product op de markt brengen. Je moet aan allerlei regels en normen en wetten voldoen.
Ja, valt onder de warewet.
Ja.
En zijn er tips voor die jullie hebben voor zowel consumenten als bedrijven? Waar moet ik dan als eerste naar kijken als ik een monteur bij wijze van spreken laat komen?
Ja, kijk even naar mijn buren. Maar kijk, qua elektra zeg ik altijd, weet je al, als iemand je zegel mag verbreken en die mag de hoofdzekering weghalen en die kan ook de zegel weer plaatsen, dan is die in ieder geval InstallQ gecertificeerd. Weet je al, we mogen in Nederland niet onder spanning werken als je iemand ziet die gewoon een draadje even wegbuigt met zijn tangetje. Ja, moet je afvragen, als je niet aan je eigen veiligheid denkt, hoe denkt hij aan jouw veiligheid? Hè? Dus, en we hebben in Nederland gelukkig een heel goed certificeringssysteem en heel veel installateurs werken keurig netjes volgens dat systeem. Dus ja, ga wel op zoek naar wie selecteer je in mijn woning. En hetzelfde geldt wat Jan zegt, we hebben het CO-keurmerk of CO-vakmanschap is het officieel. Dus je mag alleen maar aan een gasgestookt toestel werken als je daar je certificaat voor hebt. Het is een openbaar register, kan je gewoon nazoeken. En hetzelfde geldt voor producten, weet je wel. Ga gewoon op zoek naar producten waarvan je weet dat er een goede fabrikant achter zit met de juiste support en de juiste informatie. Ja, en ga vooral niet via internet op jacht naar het allergoedkoopste batterijtje wat uit China komt.
Ben je zelf als een oplader voor je telefoon, toch?
Ja, of je fietsbatterij.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, succes met de transitie, de derde transitie waar we natuurlijk al een tijdje in zitten. Jan Liefting, Roland Pilot en Philip Velleman van Veenstra. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren of andere afleveringen, kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.